Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars bij het programma Missio werkt. Het programma waarin dat we de Wereldkerk een klein beetje dichter bij huis brengen. Ik ben Marilène Moons van Missio en vandaag zitten we in de studio met onze gast Innocent Ouedraogo.
Ja.
Welkom Innocent. Dankjewel om hier te zijn.
Dankjewel.
Innocent werd in 2005 in Burkina Faso tot priester gewijd. En 5 jaar later kwam hij dan naar ons land, waar dat hij eerst ook priester is geweest hier. En in het jaar 2022, dus nog niet zo lang geleden, werd hij aangesteld als pastoor-moderator van de pastorale eenheid Sint-Jozef Hamond-Achel. Welkom Innocent. Kan jij de luisteraar een beetje vertellen over jezelf, zodat we toch beter een beeld krijgen van wie jij nu juist bent?
Ja. Beste luisteraar, bedankt. Ik ben Innocent Ouedraogo. En ik kom uit Burkina Faso. Burkina Faso ligt in het centrum van West-Afrika. Mijn oorspronkelijk bisdom is Bobo-Dioulasso, de tweede stad in het westen van het land Burkina Faso.
Oké.
Okay. Ja.
En welke opleiding heb jij gehad, Innocent?
Als priester ben ik in Burkina Faso begonnen met de gewone school. Hè?
Ja.
Middelbare school en daarna de kleine seminarie.
Mm-hmm.
8 jaar in de kleine seminarie. En daarna ben ik in de grote seminarie geweest om filosofie en theologie te studeren.
Oké.
Okay. Ja.
En studeer je nog altijd?
Ja, ik zou zeggen dat ik ben nog aan het eindigen met mijn doctoraat.
Oké.
Okay. In de Bijbelse studie.
Hier in Leuven?
Hier in Leuven, ja.
Oké, okay. Dus nog altijd bezig met de kennis te verruimen?
Ja, inderdaad. Voor mij dat is een plezier om dat te doen.
En vooral dan ook wetenschappelijk onderzoek, als ik dat goed begrijp.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja. Super. Jij bent dan aangesteld als pastoor-moderator van de pastorale eenheid Sint-Jozef Hamond-Achel.
Ja.
Kan je daar ons iets meer over vertellen? Wat is een pastoor-moderator juist?
Ja, een pastoor-moderator is iemand die zorgt voor de pastorale eenheid. En de pastorale eenheid is een aantal parochies die wij verzamelen om te kunnen beheren. En hij is de eerste verantwoordelijk van de pastorale eenheid. En meestal er zijn 4, 5, 6 parochies. En ik ben pastoor-moderator van 4 parochies. Hamond, Achel, Hamond, Lo en Achelstasie.
Oké. Dat is natuurlijk al wel een grote verantwoordelijkheid. Verschillende parochies onder jou hebben, dat is dat.
Ja, maar ik sta niet alleen. Hè.
Nee.
Je weet wel dat we hebben een parochieteam en ook de pastorale eenheid als team die de pastoor begeleiden.
Ja, je voelt je wel gedragen dan.
Ja, inderdaad.
Oké, super. Oké, beste luisteraars, deze aflevering gaan we dieper ingaan op actoren van diverse origines die dat bezig zijn in onze Belgische pastoraal en ook over de persoonlijke missie van deze mensen, want we vinden het toch wel heel interessant. Waarom komen mensen naar ons land? Waarom engageren ze zich in onze pastoraal? En wat hopen ze daarmee te bereiken voor zichzelf, voor het geloof enzovoort? Dus daar gaan we zo meteen met Innocent verder over in gesprek. Dus blijf zeker luisteren, maar eerst een klein beetje muziek. Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Missio Werkt. Vandaag in de studio Innocent Ouedraogo uit Burkina Faso, maar hier in de pastoraal actief als pastoor-moderator in de pastorale eenheid Sint-Jozef Hamond Achel. Innocent, we hebben daar net al een klein beetje over jou mogen horen, wie dat jij bent en van waar dat jij komt. Maar ik ben toch geïnteresseerd, hoe kom je nu juist van Burkina Faso hier in België terecht?
Ah ja, dat is een lange verhaal. Hè?
Vertel maar.
Ja, ik zal proberen te opsommen.
Ja.
Ja, een samenvatting. Ja, ik kom uit Burkina Faso en Burkina Faso is een Franse kolonie.
Mm-hmm.
En vroeger kwamen veel Franse missionarissen. Maar in mijn dorp, Bama, is een Vlamingen bij ons gekomen als missionaris.
Oh, oké. Okay.
En witte pater Maurice van Genechten. En die is van Hoven. Hoven, een dorp naast Antwerpen.
Ja.
Ja, en dan Maurice was pastoor bij ons. En hij heeft mijn ouders getrouwd. En hij heeft mij gedoopt. En dan ben ik ook misdienaar geweest. Naast hem. En ja, en daarna wilde ook ik priester worden. En dan ben ik in de kleine seminarie geweest en dan de grote seminarie. Ik kan zeggen dat België heeft mij zoveel gegeven. In mijn leven, de grote stappen van mijn leven, heb ik de aanwezigheid van België, de Belgen of de missionarissen van België eigenlijk ontmoeten. Als seminarist in de grote seminarie, mijn studie werden betaald door de missiekring van Beverlo.
Oké. Okay.
Missio.
Ja.
Ja. En dan daarna ben ik priester geworden. En ik ben in 2009, de eerste keer dat ik buiten ging, was ook België.
Ja.
Ik ben in België gekomen, ik ben in Beverlo geweest. Daar was een zekere priester, Anton Tibergin. Hij is nu gestorven. Requiescat in pace. Die was een contactpersoon met mij. En ik ben in Beverlo gekomen om mensen te bedanken voor hun steun.
Ja.
En daarna heeft hij mij gevraagd, ja, maar zeg, binnenkort ga ik op pensioen. En daar, hier in Beverlo, hebben wij niemand. Maar waarom zou ik niet hier willen komen als pastoor? Ik zeg dat, ja, maar het is aan de bisschop te beslissen en niet ik als pastoor. En dan beetje bij beetje hebben zij contact genomen met mijn bisschop, Monseigneur Anselme Titiama Sanon. En dan met Monseigneur Patrick ook Martens hebben zij een contact. Een contract getekend en dan ben ik hier gekomen.
Okay.
In 2009.
Dus eigenlijk al vanaf een hele jonge leeftijd in contact gekomen met de Vlamingen?
Ja, inderdaad, dat is waar.
En die missionaris die bij jullie dan aanwezig was, dat is dan een grote inspiratiebron voor jou geweest? Want je zegt van ja, ik ben daar misdienaar geweest en ik heb toch voor mezelf toen besloten van ik wil ook graag priester worden.
Ja, inderdaad. Als kind en misdienaar was ik altijd betrokken met de parochie.
Mm-hmm.
Als jongen, als kind, misdienaar enzovoort. En ik heb ook tijdens mijn opleiding een missionaris ontmoet. En ik heb hen gezien als mensen die zorgen voor de mensen. En ik wilde eerst journalist worden.
Oké.
Okay. Ja, een journalist. En daarna heb ik gezien dat een journalist, dat was niet genoeg voor mij. En ik heb mij gezegd, ja, priester is mijn weg. En zo heb ik gestudeerd en dan ben ik priester geworden. Maar ik wil ook duidelijk ook laten weten dat ik ben nu pastoor-moderator in Hamond. En Hamond is heel goed gekend, hè, als een missionarische plek. En ik heb een zuster van Hamond leren ook kennen in Burkina Faso, in het bisdom van Bobo-Dioulasso. Zuster Rina Bone. Ja, de samenwerking, het voorbeeld van de missionarissen hebben ons eigenlijk de zin en gegeven om priester te worden, zoals zij. Okay. Om de blijde boodschap te verkondigen.
En dan ben je naar België gekomen, maar ik kan me inbeelden, dan moest je de taal ook leren. het Nederlands leren. Ja. Heb je dat dan hier met cursussen gedaan? Of werd dat vanuit het bisdom eigenlijk gestimuleerd om de taal te leren? Want je bent natuurlijk wel in Nederlandstalig België gekomen in plaats van Franstalig België. Ja. Wat misschien gemakkelijker geweest zou zijn om het in het Frans te doen. Maar toch Nederlandstalig. Hoe heb je dat dan gedaan?
Ja, ik heb 1 jaar Nederlands geleerd in Leuven aan het ILT, ja. Instituut van Levende Taal.
Oké. Okay.
En ik herinner mij nog, de eerste les was: het weer is veranderlijk in België. Ja, dat was de eerste les. Het was niet zo gemakkelijk. Ik was 35 jaar en ik moest nog een nieuwe taal leren. Ik kende wel Duits,
ja.
Maar Nederlands niet. Maar de Witte Paters hebben ons zoveel mooie voorbeelden gegeven. Zij hebben onze talen geleerd, zonder woordenboek, zonder computer enzovoort. En dan hebben zij dat geleerd om de blijde boodschap te verkondigen. Hier in België had ik een instituut met laboratorium, met goede woordenboeken enzovoort. Ik zou zeggen, voor mij was het gemakkelijker dan de missionarissen in Afrika. Daar hadden zij geen echte school om de taal te leren. Ik heb de taal hier geleerd. Niet alleen maar de taal, maar ook de cultuur. En ik wil iedereen aanraden om echt Nederlands in Leuven te leren. Daar leert jij ook de cultuur, de manier van leven in Vlaanderen met mooie zinnen, tips enzovoort. Dat maakt u sterker voor de taal.
Ja, want in de pastoraal is taal toch wel belangrijk. Hè? Ik bedoel, je komt bij mensen op heel kwetsbare momenten, op heel fragile momenten ook.
Inderdaad.
En dan is die taalgevoeligheid toch wel heel belangrijk om de mensen goed te verstaan en in pastoraal aanwezig te kunnen zijn, neem ik aan.
Ja, dat is waar. Zeker praten met de mensen is belangrijk, maar ik zou ook zeggen dat ook luisteren naar de mensen. Meestal, mensen hebben dat nodig. Woorden zijn goed, maar meestal als pastoor, wat de mensen verwachten van ons, is echt luisteren, begrijpen wat zij leven. Meeleven, meebieden, meedelen, dat is eigenlijk wat zij verwachten van ons als pastoor. Ja.
Oké, dankjewel Innocent.
Dank u.
Beste luisteraar, we gaan eventjes luisteren naar een beetje muziek, maar zo meteen zijn we terug en dan gaan we het eventjes hebben over de beleving van Innocent van de pastoraal hier in België. Dan gaan we een beetje dieper in op hoe dat hij dat nu net beleeft, zijn missie hier, en wat dat hij allemaal al heeft tegengekomen op zijn pad. Heel interessant dus blijf luisteren.
Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville.
Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Missio Werkt. Ik ben Marilène Mons en vandaag in de studio zitten we hier met pater priester Innocent Ouedraogo, afkomstig uit Burkina Faso en hier in de pastoraal actief als pastoor-moderator voor de pastorale eenheid Sint-Josef Hamond-Achel. Daarnet hebben we al een kleine blik in Innocent zijn leven voor België gekregen. En nu willen we toch ook een beetje dieper ingaan op hoe dat hij dat nu beleeft. Hier op missie zijn, hier leven, hier in de pastoraal actief te zijn. Innocent, kan je ons eerst iets meer vertellen over jouw specifieke taak hier in België in de pastoraal? Je bent pastoor-moderator.
Ja, als pastoor, als priester ben ik pastoor-moderator. Ik ben eerst pastoor in Solidum geweest, in Lumme.
Oké. Okay.
En daarna pastoor-moderator in Neerpelt. Mm-hmm. En nu ben ik in Hamond-Achel.
Ik dus ben, wel altijd in het Limburg?
Ja, in Limburg, ja. Ik ben pastoor, ik ben priester in het bisdom van Hasselt. Ja. En dat is Limburg. En ik ben lid van de priesterraad in het bisdom van Hasselt. En lid van de redactieteam van de tijdschrift Samen van het bisdom Hasselt. Ja, ik kan zeggen dat voor mij het is uitdagingen. Elke dag moet jij openstaan, flexibel. En ook de taal is altijd, om het te zeggen, een uitdaging. Altijd leert jij nieuwe manieren. En je moet weten ook dat het is niet alleen maar Nederlands, maar we hebben ook de dialecten. We zeggen soms twee, om te zeggen twee, centraille, om te zeggen sint-truiden. Ja, er zijn woorden die zijn niet altijd de klanken veranderen.
Absoluut.
En je moet altijd oppassen en ook die dialecten ook leren om te kunnen praten met de mensen.
Ja, ja, absoluut. Want ja. Ik neem aan dat dat in Afrika ook zo is. Daar leven ook heel veel verschillende dialecten. Dus als je daar in de pastoraal aanwezig bent, dan ga je dat toch ook moeten, ja. moeten kunnen. Hè? Dus die verschillende ja. dialecten navigeren.
Inderdaad.
Ja, ik hoor het al, Innocent. Net zoals zoveel mensen bij ons in de pastoraal in België, draag jij verschillende pitten. Heb jij verschillende taken en verschillende ja. verantwoordelijkheden.
Ja.
Zie jij heel veel verschillen tussen de kerk hier in Vlaanderen dan vooral en met de kerk in Burkina Faso?
Ja, vergelijken. We moeten altijd oppassen met vergelijkingen. Mm-hmm. Ja, en wij zeggen dat vergelijken is niet altijd gelijk hebben. Nee,
nee absoluut niet.
Ja, maar ik zal proberen u te antwoorden. Hè. Het grote verschil zit in de leeftijd van de kerkgangers. Dat is wat jij onmiddellijk opmerkt als jij hier in Vlaanderen komt. Hier wat ouder en daar wat jonger.
Mm-hmm.
Ja, dat is de eerste. Maar we kunnen ook zeggen dat hier hebben wij een kerk die progressief, zou ik zeggen, te vergelijken. Hè, als ik moet vergelijken. Vergelijken is altijd, zeg ik, hoe moet ik het zeggen, ja, gewaarlijk. Dat ja, ik vergelijk, maar het is niet altijd waar. Ja, en bij ons wat traditioneel. Bij ons in Burkina, dat is de leer van de kerk en al de catechismes moet jij duidelijk en letterlijk volgen. Hier is de kerk meer progressist, hè. Ja, als ik moet vergelijken. En de vieringen kunnen ook, er is een verschil. Hè. Bij ons het is meestal, ik zou zeggen... Meer bewegen, handen klappen enzovoort. Hier het is meer rustig. Ja. Ik zou zeggen dat elke kerk, elk land heeft zijn, hoe moet ik het zeggen, manier. Mm-hmm. En er zijn voordelen, er zijn ook nadelen.
Yeah.
En in ieder geval zijn wij allemaal Rooms-Katholieke kerk. Ja.
Absoluut.
Ja.
In Burkina Faso is het geloof nog een groot deel van onderwijs, van opvoeding bij de kinderen? Of hoe wordt het geloof daar vooral doorgegeven?
Ja. Bij ons in Burkina Faso, we moeten weten dat bij ons de christenen hebben de meerderheid niet.
Okay.
Wij zijn rond 19%.
Dat is niet zoveel.
Nee, de anderen zijn moslims, meestal. En dan, maar de kerk is heel sterk. Met de scholen, de katholieke scholen,
mm-hmm.
Daar zijn wij bezig. En ook met sommige, hoe moet ik het zeggen, sociale diensten.
Ja.
Ja, daar vinden wij de kerk, in de ziekenhuizen, scholen, centra's waar wij kunnen de mensen helpen en begeleiden. Ik kan zeggen dat de kerk is, heeft minderheid, maar hij is heel actief.
Ja.
Hij is heel actief.
Maar dus je leeft eigenlijk wel in een multireligieus land.
Ja.
En leven de moslims en christenen ook echt tezamen? Of is dat eerder, zijn die eerder ook geografisch uit elkaar te houden?
Nee, wij leven samen.
Ja.
5 jaar geleden hebben wij nu echt problemen in mijn land met de jihadisten in het noorden. En het land is bijna nu bezet door de moslims en door de jihadisten. Anders vroeger waren wij echt samen en in dezelfde familie vonden wij moslims, christen enzovoort. Mijn mama, de grootouders van de mama kant, die waren moslims.
Okay.
En die van mijn papa kant, die waren van de traditionele religie.
Okay.
En dan zijn zij samen
katholiek
geworden.
Okay.
En wij zijn geboren in een katholieke familie. Maar ik zou zeggen, in mijn land, meestal, het is niet verdeeld. In dezelfde familie vind jij alle...
Dat is ook wel boeiend.
Ja, ik vind dat echt goed. Maar de situatie wordt moeilijker nu met de jihadisten. Anders, De familie heeft een sterke band bij ons. En wij zeggen dat het beeld van de familie, het beeld van de kerk in Burkina Faso, is de kerk als familie.
Okay.
Dat is het beeld.
Ja.
Het sterke beeld van de kerk.
Dus het geloof wordt echt nog wel doorgegeven van vader en moeder op kind,
ja,
enzovoort.
Ja, inderdaad. Ja.
Wat hier veel minder gebeurt.
Ja, ja, inderdaad.
Okay.
En dat is een van het verschil ook. Hè. Ik zou zeggen dat hier het verandert snel.
Mm-hmm.
Ja, zelf in de kerk, het verandert snel. En bij ons meestal, die dingen zijn...
traag.
Traag en met de catechismus enzovoort. Het is traditioneel.
Ja. Ja. Welke uitdagingen ervaar jij nu in dat pastorale werkveld? Want ik bedoel, je komt hier in Vlaanderen terecht.
Ja.
Dat is een totaal andere cultuur, dat enerzijds, maar ook een totaal andere manier van kerk zijn hier.
Ja, inderdaad. Ja, de uitdaging, het verandert snel, heb ik gezegd. Het vraagt meer openheid en flexibiliteit hier. Als jij pastoor wilt worden. Mensen vragen.
Wat bedoel je?
Ja, ik bedoel, je krijgt sommige vragen hier dat een pastoor zelf kan niet denken in Afrika.
Oké.
Okay. In Burkina, ja. Dan moet jij, hoe moet je het zeggen, hier geduld hebben, meer geduld en... flexibel worden en openstaan. Ik begrijp, mensen hebben de cultuur, de christelijke cultuur, hebben zij niet meer, niet veel, niet altijd. En dan brengen zij sommige vragen en jij vraagt jezelf, wat is dan ook? Ik neem maar een voorbeeld tijdens de voorbereiding van de eerste communie enzovoort. Mensen... soms zien zij niet het verschil tussen een echte viering en een optreden. Soms het is niet duidelijk de grenzen. Ja, ze willen sommige dingen doen in de kerk die niet echt passend zijn. Beelden of muziek enzovoort. Dan moet jij als pastoor echt openstaan en zien wat kan en wat niet kan. Ja, en of mensen kunnen een sacrament komen vragen en ze weten dat het is niet volgens de regels van de kerk, maar ze komen wel vragen. Ik ben gescheiden en ik wil trouwen in de kerk. Ik zeg dat, maar je weet wel dat in de kerk mag je niet twee keer trouwen in de kerk. Ze zeggen ja, maar ik luister naar hen en ik probeer eigenlijk hen te zeggen, oké, maar als jij wilt, dan moet jij echt naar het bisdom gaan om te zien hoe kunnen wij een oplossing. Maar bij mij in Burkina, een koppel zal nooit durven komen om te kunnen trouwen in de kerk of twee keer trouwen in de kerk. Dat is niet al.
Maar je probeert wel op een pastorale manier te antwoorden op die vraag.
Ja, omdat ik weet dat hier scheiding, echtscheiding is echt sterk.
Ja.
Dan moeten wij ook zorgen voor die mensen die brengen hun zorgen naar de pastoor. En als pastoor moet ik ook luisteren naar hen en zien hoe en wat kunnen wij doen voor hen. Dat vind ik echt ook belangrijk. En daar zit, denk ik, onze missie, onze taak als pastoor meer en meer in de toekomst. Proberen te zien hoe kunnen wij inclusief mensen brengen naar de kerk. De kerk presenteren als alma mater, als een moeder die de kindjes, ondanks iedereen met zijn karakter, proberen te verzamelen.
Ja.
Dat zal onze taak zijn en het is een uitdaging voor de pastoor.
Absoluut. De deuren niet sluiten, maar open houden. Oké, we hebben de uitdaging gehad. Toch ook belangrijk om daar een positieve noot achter te zetten.
Ja.
Wat geeft je vreugde in dat pastorale werkveld? Wat geeft jou hoop hier in Vlaanderen?
Ja, zoveel, hoe moet ik het zeggen, vreugde en hoop. Ik zit tussen twee culturen.
Ja.
En ik kan eigenlijk in beide culturen de mooie en de boeiende kanten eigenlijk nemen. Hè. En ik ben totaal akkoord dat de secularisatie kan ook een kans zijn.
Ja.
Dat kan vreemd zijn, maar de secularisatie is ook een kans voor ons om onze blijde boodschap eigenlijk te inculturen. En dat is een grote, hoe moet ik het zeggen, woord. Maar het betekent onze een soort aanpassen. Aanpassen is niet de juiste woord, maar ik zou zeggen, blijven zeggen, inculturen. Dat betekent zien in de cultuur, nieuwe cultuur die groeit, vandaag de goede kanten nemen om de blijde boodschap te verkondigen. En er was altijd zo. De kerk was altijd in een cultuur en hij probeert altijd de blijde boodschap door te geven door het cultuur.
Ja.
Zo, het cultuur en de verandering van die dingen moeten ons niet teleurstellen. Maar wel, het is een nieuwe kans. Het is een kans om de blijde boodschap in andere manier te verkondigen.
Ja, en dan komen we ook terug op die flexibiliteit.
Ja, hè? Inderdaad.
Die flexibiliteit is daar heel belangrijk. Ja. Dat je niet blind staart op wat dat die secularisatie van negativiteit ook kan binnenbrengen. Ja. Maar dat je de mogelijkheden er ook in durft te zien. En, absoluut, dankjewel.
En ik wil zeggen dat we moeten alleen maar oppassen aan de cijfers. De cijfers en de al wat betrekt, al wat de cijfers, hoe noemen we statistiek, hoeveel mensen komen in de kerk enzovoort. Ik denk dat is goed om te zien, maar liefde, geloof, hoop kunnen wij niet altijd meten.
Nee.
Er is geen twee kilo's van hoop hebben wij niet. Of 1 meter van liefde hebben wij niet. Dan een kleine gebaar, een woordje. Ja. Die zijn allemaal, denk ik, kleine dingen van elke dag die kunnen ons helpen om die blijde boodschap verder te kunnen verkondigen.
Ja, niet die focus op die cijfers, die gaat je ook enkel ontmoedigen, denk ik. Ja. En het staat daar los van. Ja. Je mag je daar niet op blind staren.
Ja.
Ja. Dank u wel. Oké, beste luisteraar. We gaan een beetje luisteren naar muziek, maar zo meteen gaan we het hebben over de missionaire kerk. Zeker een onderwerp om te blijven hangen dus.
En ik in Amsterdam, wij zijn broer en zus van elkaar. Ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien, wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg, iedereen erop zijn of haar eigen plek. Eensgezind, door gebed verbonden, ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk. Want we hebben dezelfde vader. Schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader, u bent het die ons bindt. Oh, u schenkt ons aan elkander, dat is waar samen kerk begint. Woon je in Maastricht en ik in Rotterdam. Wij zijn broer en zus van elkaar. En ook al hebben wij elkaar nooit in het echt gezien. Wij zijn broer en zus van elkaar. En we zijn allemaal met ons geloof op weg. Iedereen erop zijn op haar eigen plek. Eens gezind, door gebed verbonden. Ingegeven door de geest die ons is gezonden. Eén lichaam, één kerk. Yeah, 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 yeah. Want we hebben dezelfde vader. Dat is waar samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader. U bent het die ons bindt. Oh, u schenkt ons aan elkander. Dat is waar samen kerk begint. Oh, we hebben dezelfde vader. U bent het die ons bindt. U schenkt ons aan elkander. Dat is waar samen kerk begint. We hebben dezelfde vader. U bent het die ons bindt. Oh, u schenkt ons aan elkander.
zijn met velen, je bent echt niet alleen. En er zijn zoveel mensen die jou nooit vergeten. In Gods liefde zijn we samen één.
Welkom terug, beste luisteraar, bij het programma Missio Werkt. Ik ben Marilène Moons en vandaag in de studio zit priester Innocent. Innocent is afkomstig uit Burkina Faso. Hij heeft ons al heel veel verteld over zijn land, over hoe dat hij hier in België terecht is gekomen, over zijn takenpakket hier in de pastoraal in Vlaanderen. Maar Innocent, jij komt uit Burkina Faso, je bent naar België gekomen. Voel jij je hierdoor betrokken met die bredere kerkgemeenschap die verspreid is over heel de wereld?
Ja, ik denk dat dat is een van de beste en de mooiste kanten ook van de katholieke kerk. En katholieke betekent eigenlijk wereldwijd. En als pastoor voel ik me betrokken door de bischop. Hier in Hasselt hebben wij onze bischop Patrick Hoogmaartens. Door mijn zorgen te dragen als vader, als bischop. En met mijn bischop in Burkina Faso voel ik me eigenlijk iemand die wereldkerk betrokken is. Iemand die eigenlijk, ondanks verschil van land, kleur enzovoort. Ik voel mij aanvaard in Vlaanderen. En ja, dat is al een teken voor de maatschappij vandaag. Dat wij als christenen zijn geroepen om ondanks het verschil tussen ons, wij zijn met Jezus teken van liefde voor de mensen van deze tijd. En in die zin voel ik mij echt blij om in Vlaanderen, in Hamont, te kunnen leven. En als katholieke kerk ook, we voelen dat ook in de liturgie. Dat als jij in de kerk komt, jij bent geen vreemde. Jij weet dat wij gaan zo beginnen en zo gaan wij eindigen en zo. Jij behoort tot een familie met taal, met manier van doen. En dat is heel belangrijk als kerk. Daar moeten wij eigenlijk ook blijven koesteren. Dat wij overal ter wereld dezelfde manier van bidden en dat versterkt ook onze community tussen ons. Als iemand van India, van Burkina, van Afrika of ergens komt in een katholieke kerk, hij vindt dat hij thuis is.
Ja.
Dat vind ik fijn. Ja,
ja, dat, ik heb al regelmatig zo in de studio mogen zitten met missionarissen die hier in België actief zijn. En dat zeggen ze allemaal, dat ze zich hier direct ook thuis voelden, net door die liturgie, net door die aanwezigheid in de kerk, die gewoon over heel de wereld hetzelfde is.
Ja.
En waar je altijd opnieuw kan en mag thuiskomen.
Ja,
in welk
inderdaad.
Land dan ook, in welke taal dan ook. Want ook al is de taal anders, je kent de volgorde van de liturgie.
Ja.
Dus je kan volgen.
Inderdaad.
Ja. Ja, die bredere kerkgemeenschap, we noemen die ook wel eens de wereldkerk. Hè? De wereldkerk die over heel de wereld verspreid zit, die gemeenschap van christenen. Hoe vertaal jij dat in jouw pastoraal werk, in jouw parochiaal werk? Kan je dat daar handen en voeten geven?
Ja. Ik wil zeggen dat ik kom als pastoor, ik ben pastoor in Hamont-Achel. En gelukkig ben ik, Hamont en Achel is een streek die heel missionarisch is.
Oké.
Okay. Ja, het is bijna een van de beste en de goede missiekringen die nog bestaat.
Ja.
Ja, en wij doen activiteiten rond de missie in Hamont-Achel. En wij hebben tentoonstelling met missie. En dan komen de school, de kinderen van de school komen en per, hoe moet ik het zeggen, klas om de tentoonstelling te bezoeken. En ze hebben een gesprek met de pastoor. Ik laat een paar video's en een paar beelden van Burkina of van het land om hen eigenlijk die geest van missio te geven. Het betekent niet alleen maar iets geven, maar ook aan de kinderen laten zien dat de wereld breder is dan waar zij leven. Dat zij ook moeten oppassen wat zij hebben en krijgen is een kans en een genade van de Heer. Er zijn landen, mensen, situaties die erger kunnen worden. En dan de kinderen, ze blijven hangen en luisteren naar de pastoor, naar verhalen enzovoort. En dat helpt de kinderen te groeien in hun samenleving en ook zovoort. En in die zin, ja, dat is een voorbeeld waar ik eigenlijk de wereld breder maak voor al die mensen.
Ja, ja. En dus als ik jou goed begrijp, in Hamond-Achel, daar is eigenlijk die missionaire kerk is daar eigenlijk heel aanwezig. Dus die wordt daar ook met open handen ontvangen.
Ja, ja, inderdaad, met de Salvatorianen ook enzovoort. Die zijn wereldwijd met hun Salvatorhulp enzovoort. En ziet je dat dan. Wij voelen dat. Het is een streek die heel missionair is. En wij zijn ook aan de grenzen.
Ja, er is, ja, klopt.
Al die ligging, dingen, ja.
Oké. Okay.
Helpen.
En dat brengt misschien ook dat je gemakkelijker dat perspectief mag en kan binnenbrengen dan in plaatsen waar dat missie minder gekend is of missionair minder een thema is.
Ja. Inderdaad.
Komen mensen eigenlijk soms naar jou met vragen over hoe is dat nu in Burkina Faso? Kan je eens iets vertellen? Kan je eens iets vertellen over die wereldkerk enzovoort? Komen mensen soms naar jou met zo'n vragen?
Ja, ik zeg dat via de missiekring kunnen wij zoveel praten over dat. Maar ook, het komt af en toe nieuws ook van Burkina Faso. Vooral deze jaren niet goed, minder goede nieuws over de aanslagen, de terreurdaden van het land. Je krijgt af en toe telefoontje om te vragen, ja, hoe zit de situatie nu bij u enzovoort. En er zijn ook via de Afrika Dag in de kerk, en gaan wij niet een koor van Congo of van Rwanda uitnodigen om te komen zingen in de kerk, die missie, die Afrika-dag enzovoort. En zelf, af en toe, als het passend is, breng ik sommige beelden van mijn land enzovoort om mensen wakker te maken over sommige situaties. Om hen te laten begrijpen hoe zij kans hebben en niet altijd blijven klagen of blijven. Sommige gewone dingen hier, zelf eten en drinken, is
niet vanzelfsprekend.
Ja, dat is niet vanzelfsprekend voor sommige mensen. En als jij zo vertelt, dan help jij ook de mensen dingen te relativeren.
Ja, en denk je dat dat gesprek over die wereldkerk gemakkelijker gaat met jou omdat je zelf afkomstig bent vanuit het buitenland? Want ik kan me inbeelden dat soms pastoors die geboren en getogen zijn vanuit Vlaanderen, dat het daar moeilijker is om die wereldkerk soms binnen te brengen omdat je zelf, je bent zelf niet uit een ander deel enzovoort.
Ik kan zeggen, voor mij het is een kans, omdat ik de twee kanten ken. Het is ook voor de missionarissen bijvoorbeeld die tijdens de vakantie terugkomen in België enzovoort. Zij hebben een kans om de twee situaties te kennen en dan kunnen zij meer uitleg geven. Maar ik wil ook zeggen dat normaal elke pastoor, elke priester, voordat jij priester wordt, staat jij open voor de missie.
Ja.
Ja, dat behoort ook tot onze opleiding. Het is niet alleen maar een kwestie van in Afrika of in de missielanden gaan. Elke pastoor eigenlijk heeft in zijn DNA de missie.
Ja.
Omdat dat is onze taak. En hier in België zelf, zonder te vertrekken, de pastoor is ook geroepen. Jij bent niet benoemd in je dorp. Jij bent ook benoemd in een andere plek enzovoort. Daar gaat jij ook leren omgaan met de mensen. Dat is ook missie. En de heilige patroon van de missionarissen, die waren nooit in een missiepost. Hè? De heilige Theresia van Lisieux, die was altijd in een klooster, maar zij is gekend als heilige patroon van de missionarissen. Dan bidden, dat helpt heel veel voor de missionarissen en ook uw inzet als pastoor waar jij werkt is missionarisch. En ik zal breder maken en zelf zeggen dat al de christenen overal ter wereld hebben die DNA. En christenen die niet missionair is, is iets te kort. Ja.
Ja, de paus zegt het ook. Hè? Ja, ja. De kerk is eigenlijk in zijn kern missionair en evangeliserend.
Inderdaad, inderdaad.
Ik vind het wel een heel mooi perspectief om missie breder te bekijken. Ja. Ja, want mensen denk ik dat nog heel vaak een klassiek beeld hebben over missie. Vaak dan vanuit Vlaanderen dat er mensen vertrekken naar andere landen. Maar het is heel fijn ook, denk ik, om voor onze kerk hier, om mensen zoals jou te mogen ontvangen. Ja. En ook die rijkdom die dat je meeneemt van je lokale kerk mee te brengen naar hier. Want hoe dan ook zijn er verschillen van cultuur, van taal, maar die brengen ook een rijkdom binnen. Die maken het ook meer genuanceerd.
Ja. Inderdaad.
En wat denk je nu dat dat perspectief op die wereldkerk, op die bredere gemeenschap, wat denk je nu dat dat kan bijdragen voor mensen hier in Vlaanderen?
Ja. Eerst, ik denk dat de sensibiliteit,
de gevoeligheid.
De gevoeligheid dat jij behoort tot een grote familie is heel belangrijk.
Ja.
Ja. Dan moeten we dat echt blijven. We moeten je koesteren. Dat wij niet alleen zijn.
Ja, iets dat we soms wel denken in de situatie waarin we nu zitten.
Ja, dat is de eerste. Dat wij niet alleen zijn. De uitdagingen zijn niet dezelfde. Maar overal ter wereld hebben wij uitdagingen.
Ja.
Misschien hier is secularisatie, maar ergens hebben wij andere problemen. Ja. Dan die gevoeligheid moeten wij eigenlijk blijven houden. Dat wij behoren tot een grote familie. Dat is heel belangrijk. Als je dat zo ziet, dan verandert de dingen.
Ja.
Ja. Ja. Kijk, niet denken dat als ik dood ben, dan is alles gedaan. Nee. Kijk, leeft door.
Ja. Ja.
Misschien hier, we zeggen dat Ecclesia fluctuat, nec mergitur. Ja, wij gaan misschien met de golven. Het kan moeilijk zijn, maar wij zullen nooit zinken. Nee. We zullen nooit zinken. Dat moeten wij weten. En dat geeft hoop.
Ja.
Dat geeft hoop.
Ja.
En dat is de eerste punt. En de tweede is ook openstaan. Openstaan betekent dat, misschien die secularisatie brengt nieuwe manier van leven als christen. En daar moeten wij ook op staan. De geest is zoals wind die waait. Maar we weten nooit in welke kant. En daar moeten wij eigenlijk op staan.
Ja. Ja.
En dat behoort ook tot de katholiciteit van de kerk. En ten derde is openstaan is ook missionarissen van ergens kunnen ook een bijdrage geven.
Absoluut.
Ik zeg dat een bijdrage. Dat betekent niet dat zij gaan alles hier veranderen en zo. Daar hebben zij ook problemen. En ik zeg altijd dat priesters zijn altijd te kort. Nooit beginnen te dromen dat er is een bedrijf in ergens die priester gaan produceren en hier te verkopen, dat is niet. Zelf bij mij in Burkina hebben wij tekort van priesters.
Okay.
Ja, men komt niet hier omdat er genoeg is daar. Nee. Wij geven niet in de kerk omdat wij hebben. Wij geven omdat wij beminnen.
Ja.
Ja, dat is de kern van de zaak.
Mooi.
En wie geeft, krijgt.
Ja.
Mensen van Beverlo, toen zij mijn studie waren aan het betalen, 10 of 15 jaar geleden, zij dachten nooit dat ik zou pastoor worden en zelf hier komen. Maar nu ben ik pastoor in België. Hun gegevens, hun bidden enzovoort hebben vruchten gedragen. En nu door hen, die vruchten, parochianen van Hamond, van Lumme, van Neerpelt, hebben dat vandaag.
Ja.
Dat betekent die samenwerken tussen de bisdommen enzovoort, door de opleiding, door steun enzovoort. Dat is ook heel goed en belangrijk. En ook nieuws delen.
Ja.
Nieuws delen. Het begint ook daar. Omdat het is niet alleen maar geld geven en zo, luisteren naar elkaar. Die zijn ook heel goed als beelden van wereldwijd kerken.
Ja. Het is ook dat wij bij Missio ook heel hard promoten, hè, dat solidariteit niet enkel is in het geven van materiële zaken, maar dat het ook het gebed is en de solidariteit doorheen de verbondenheid als christen.
Ja, het verhalen van de mensen luisteren, dat is heel goed voor hen.
Ja.
En ik denk dat dat hebben wij hier ook vooral in België nodig, luisteren naar het verhalen van de mensen. Ja,
ja, absoluut.
Prima.
Wat hoop je nu, Innocent, dat jouw zending hier in België, wat dat je hier kan meegeven aan mensen? Wat hoop je hier dat ze onthouden aan jouw zending hier? Of dat je kan meegeven aan jouw missie hier?
Dat is de moeilijkste vraag. Ik zou zeggen dat vraag aan de parochianen en ook aan de bischop. Die kunnen, hoe moet ik het zeggen, meer zeggen. Wat kan mijn bijdrage zijn in België? Maar ik wil alleen maar zeggen dat als pastoor, het is niet om iets te komen doen.
Mm-hmm.
Een pastoor is niet zijn definitie, het is niet om te doen. Het is om te dienen eigenlijk. En dat kan zoveel vormen nemen. Maar in ieder geval ben ik niet hier om wonder te maken.
Nee.
Wonderen bestaan al in België. wonderen bestaan al in België. Wat ik mij als pastoor geef, als missie, is mensen wakker te maken van wat zij al hebben als genade van de Heer.
Ja.
Wakker worden.
En er iets mee doen.
Tot 's avonds. En te kunnen genieten van de kleine dingen van het leven, dat is niet vanzelfsprekend.
Ja.
Daar moet je eigenlijk aan de mensen wakker maken. Dat zij, ze zijn geroepen om dankbaar te worden. En als jij dankbaar wordt, dan leert jij dingen te
relativeren ook.
Te relativeren en ook geduld te hebben. Een tweede en een derde kans te geven aan de mensen. En zeggen nu dat het is alleen maar zomaar een kleine ding.
Ja.
En dan het kan beter, maar wat ik al heb is al goed. En verder gaan.
Mooi. Ja, ik denk sowieso gezonden worden vanuit een totaal ander land, vanuit een ander werelddeel en dan hier terechtkomen. Het is geen evidentie, dus ik bewonder absoluut wat je doet en het hart voor de mensen waarvoor dat je het doet. Oké, beste luisteraars. Zometeen gaan we over tot het laatste stuk van ons gesprek. Dat is heel jammer, want het is een enorm boeiend gesprek en ik ben ook Innocent alvast heel dankbaar daarvoor.
Dank u.
Maar ik wens u nu nog veel plezier met eventjes naar muziek te luisteren en dan bent u zo meteen weer terug.
We do not stand alone. name of Jesus, every knee shall bend. Jesus is the Lord and he will come again. At the name of Jesus, every knee shall bend. Jesus is the Lord and he will come again. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love.
We are one body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ, and he came that we might have life.
On the rock of Peter, see my church I build. Come receive my spirit with my gifts be filled. Oh, you are my body, you're my hands and feet. Speak my word of life to everyone you meet. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me, have eternal life.
We are one body in Christ. And we do not stand.
Welkom terug, beste luisteraars, bij het laatste stukje van het programma Missio Werkt. Vandaag in de studio Innocent, afkomstig uit Burkina Faso en hier in de pastoraal actief als priester-moderator in de pastorale eenheid Sint-Jozef Hamond-Achel. We hebben heel veel mogen horen van Innocent over zijn land, over Burkina Faso, over het kerk zijn daar, het kerk zijn hier in België, hier in Vlaanderen, en zijn beleving van zijn missie hier. We hebben daar al heel mooie verhalen over gehoord. Innocent, ik ga jou nu gewoon vragen wat je zelf nog graag zou willen toevoegen aan dit gesprek. Zijn er dingen die we niet besproken hebben? Zijn er dingen die je zelf nog graag wil vertellen aan de luisteraars als anekdote?
Als anekdote. alleen maar, ik ben dankbaar dat ik hier in België mag zijn. Het is de eerste land dat ik heb bezocht. De eerste keer dat ik buiten was, was België. Ik ben nooit buiten mijn land geweest. De eerste keer was België. En ik wil de luisteraar vragen om te bidden voor mijn land. Het is eigenlijk een moeilijke moment voor ons. Het land is bijna bezet door de jihadisten en de christenen zijn vervolgd. We mogen speciaal echt bidden voor priester Joël Yugbari. Hij was pastoor in Djibo. En hij is ontvoerd. Sinds 4 jaar. Helemaal vermist. We weten niet, leeft hij nog? Of niet, dat weten wij niet. Mm. Maar wij mogen blijven bidden voor hem. Dat is heel belangrijk voor ons. Voor de rest, ik wens jullie een gezegende 40 dagen tijd. En mijn laatste boodschap is: kleine kudde, wees niet bang. De goede herder laat u nooit vallen. Hij stapt mee.
Dank je wel. Heel mooi. Ook een boodschap van hoop. Dus dat is iets dat we zeker nodig hebben, zeker ook in deze 40 dagen tijd, waar dat we toch weer naar dat licht aan toegroeien zijn, dat Christus is. Oké, dankjewel Innocent voor jouw openheid, voor jouw verhaal. Het was enorm boeiend. Dank u ook beste luisteraar om weer te luisteren naar het programma Missio Werkt. We hopen dat u er heel veel aan gehad heeft, dat de Wereldkerk toch weer een stukje dichterbij is mogen komen. En we danken natuurlijk ook Radio Maria dat we dit programma mogen opnemen in hun studio's en voor hun zender. We zijn daar heel dankbaar voor bij Missio. Beste luisteraar, we zijn de volgende keer weer terug met een nieuwe aflevering van Missio Werkt. Maar ik wil Innocent nog heel hard bedanken.
Dank u.
Bedankt Innocent.
Dank u al. En bedankt ook.
Tot snel, beste luisteraar.
Ja, dag.